liefde in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 9. En ik lees nog eens vers 5 voor u voor. Dat hebben we ook vrede week gelezen. Handelingen 9, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere. En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Tot zover. Een deel van velen, wij waren bezig met te letten op de gevangennemer, gevangen genomen. Wij zijn de vorige keer gekomen tot vers 3. Tot en met een gedeelte van vers 3. Want wij hebben tenslotte gelet op: en het is geschied, dat wonder van Gods ontferming. We hebben ook gelet op de brieven die eraan vooraf, of op de woorden die eraan vooraf gingen, de brieven die de apostel gevraagd had, de machtigingen om zijn werk van uitbanning van die gehate sekte van Jezus van Nazareth, om die beter te kunnen doen, ook in het buitenland, in Damascus, waar heel veel Joden woonden in die tijd, die niet zo dicht bij het vuur zaten van de Hoge Raad, Jeruzalem, en waar Saulus wel bang voor was, dat ze het niet zo serieus aan zouden pakken, zoals ze dat in Jeruzalem eigenlijk gedaan hadden. Maar hij voornamelijk optrad en op de voorgrond trad als de vernietiger en de verwoester van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat gold voor mannen en voor vrouwen. We hebben ook gehoord, en daar wil ik u nog even aan herinneren, op die onderscheiden wegen die de Heere gaat met mensenkinderen. Hoe die arme moorman door dat dierbaar evangelie werd getroost. En door de Heere bekendgemaakt werd met die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waarin hij tot rust mocht komen. Maar bij Saulus gaat het weer heel anders. Als die, hebben we toen gezegd, als die met Filippus geconfronteerd was geweest. En die had er een stukje uit het Oude Testament voorgelezen. En daar een preekje over gehouden. Dan had Saulus gezegd: jij bent ook een ketter. Hoe heeft de Heer mijn weg zo voorspoedig gemaakt dat ik jou nou net tegenkwam? Jij bent een gevaarlijk mens. Vandaar, hoewel de Heer overal boven staat, kun je toch merken dat de Heer in zijn werkingen aan de harten van zondaren die werkingen als het ware ook min of meer het karakter geeft dat wij ieder verschillend nodig hebben. Wat dat betreft, je hebt mensen, ja, die zijn belust en begeerig op een verbazend verhaal. Met geweldige op- en tegenstand, want dan zeggen ze: ja, dat is in geen hoek geschiet. Dat weet je. Want ik was dit, ik was zus, en ik had de natuur, en ik had dit en dat. En die zijn daar dan een beetje jaloers op. Maar eigenlijk is het net andersom. Ik vind het zo groot een zegen als je mensen ontmoet in het leven die de Heere vrezen. Ben ik altijd jaloers op. Die alles. Ja, nee, dat mag ik zo ook weer niet zeggen, want we hebben van onszelf niks mee. Mag ik het zo zeggen. Maar wat heb ik toch ook onder de kinderen des Heeren die een aangenaam karakter hebben. Gelijkmatig. Niet zo aan die hevige schommelingen onderhevig. Niet zo van het ene moment op het dak en het andere moment in de kelder. Maar waar je zoiets proeft van die liefelijkheid van de Heere. misschien dat het meer onder vrouwen gevonden wordt dan onder mannen. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar uit de praktijk zeg ik toch ja. Ja, wanneer iemand, een vrouw, een zachtmoedige, wijze geest mag hebben. En het is een vrouw die de Heere vreest. Ach, wat is dat dan een tot jaloersheid wekkende, ja, teerheid en leidzaamheid en wat een onderwijzende kracht kan daarvan uitgaan in het leven. Kijk, je moet je wel 1000 keer bedenken eer dat je misschien een molensteen zou zijn om de hals van zulk een door met jouw grote verhalen en grote belevingen erin even op te timmeren. Nee, dat moet je nooit doen. Zere goedheid kent geen paal. Ik heb je wel eens verteld van die vrouw uit Beierland. Lang geleden, toen mijn grootvader daar korte tijd heeft gestaan, was een krachtdadig bekeerde vrouw, zoals ze dat noemt, midden uit de wereld. Het was ook een kindersheer. Maar ze was zo hard. Ze had zelf een hard leven gehad, harde wegen. En voor een ander was ze ook hard. Maar op een keer, toen opa daar kwam op zoek, toen zat daar een jonge man te vertellen wat hij misschien samen zou mogen vatten in dat versje. Zere goedheid kent geen paal. God is recht. Dus zal hij onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed. En opa zat daar met blijdschap naar te luisteren. Met innerlijke blijdschap. Om op die jeugdige leeftijd te mogen delen in die goede tierenheid en barmhartigheid van de Heer. Maar die jonge man die ging weg. En toen stond die vrouw, die stond hem over het gordijntje na te kijken. En toen zei ze hardop in zichzelf, maar opa hoorde het, grof: vader, geef hem eens wat donder op zijn bliksem. Nou, wat is dat nou voor praat? Opa schrok daar zo van dat hij zei: wat zeg je daar? Waar zegt ze al die nee, een mens zo zinnig in het. Die zal eens dit en die zal eens dat. Je weet hoe dat kan gaan. Het was voor haar, wij zouden zeggen, dat is een beetje een term uit deze tijd, een zacht gekookt eitje. En in de dadelijkheid moest opa tegen haar zeggen: nee, weet je wat de Heer zegt? Ik zal de harden een harde dood aandoen. Dat woord lag. En in die korte tijd dat hij daar was, is ze ook gestorven. Maar ze had zo'n vreselijk lijden. En als hij nog huizen ver weg was, hoorde je ze schreeuwen. Opa durfde er haast niet naartoe. Zo'n ellende. En op een keer, je moest er toch naartoe. Toen kwam die weer. En toen hoorde die haar roepen: o vader, u hebt toch uw enige zoon voor mij gestraft. Help me dan. En zo stapte hij naar binnen. En toen mocht hij ook zeggen, je gebed is verhoord. Je mag naar huis. En het was ook zo. De Heere, ze werd rustig. De pijnen zakte weg. En stierf. Maar ik wil maar zeggen, wat moet een mens het soms duur betalen, zijn grote mond. En dat nog wel een kinderzeer. En daarom moet je, wat je ook hoort, of zegt, of leest, nooit de bedoeling hebben, zo moet jij nou bekeerd worden, of zo moet jij nou geleid worden, of zo moet dit of dat. Dan moet je werkelijk bedenken, wie heeft hem onderricht? Wie is zijn raadsman geweest? Wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? Wat dat betreft kun je wonderlijke dingen in het leven horen of meemaken, die daarheen wijzen. Daarom hoop ik ook zo over de handeling en over de apostel te spreken, niet in de zin van, ja, heb je dat nou zus, heb je dat nou zo, want jullie hebben denk ik geen van allen ooit een licht gezien, dat in glans de zon, het licht van de zon overtreft. Alles wel. Jullie hebben nooit na de opstanding en hemelvaart de Heer Jezus Christus als waarachtig verheerlijkt zoon des mensen gezien. Echt gezien. Paulus wel. Daar zie je al uit dat je, ja, dat je geen palen en perken en maatstaven kunt gaan gebruiken. En zeker niet met een meetlatje rondlopen of dat iemand het haalt bij jou vergeleken. Dat is de weg niet. Job zegt ergens tegen zijn vrienden, waarom vervolgen jullie mij? Waarom ben je zo hard tegen mij? De wortel der zaak is toch in mij? En ik heb altijd gedacht, daar bedoelt Job mee, met die wortel der zaak, de liefde. Er was iets van de liefde in het hart van Job. Dat is de wortel der zaak. Weet ik wel, dat kun je niet redeneren zonder geloof en zonder hoop. Maar het geeft het licht, weet je wel, op de kern van Gods handelingen. Op die eeuwige onveranderlijke liefde waarmee hij zondaren vangt. Alleen, ik heb verleden week gezegd een uitspraak van mijn auto, waar ik tot mijn, ja, 26e, 25e jaar onder gezeten heb. Die zei, jongens, als je maar niet vergeet, knoesters hout heeft harde slagen nodig. En dat zie je vaak in het leven ook. Als één niet helpt, dan doet de Heer het op een andere manier. Ik heb wel eens gedacht, al kost het ons leven. Wij denken doorgaans nogal, ja, in de zin van, oh, daar zie je, daar heb ik. Maar het kan enkel liefde zijn. Als die ondeugende jongen of die ondeugende meid een ongeluk krijgt en het kost het leven, kan ook liefde zijn. Dat de Heer zegt, het is genoeg. Het is nou genoeg. Voordat je nog verder gaat met je onheilspellende weg, of woord, of werk, neem ik je tot mij. Kan ook hoor. Kijk, en dat geeft, dat kun je alleen maar in gedachten hebben als je iets weet van de ondoorgrondelijke liefde en barmhartigheid Gods, die alles te boven gaat. Nou, dat mag ons leidsnoer zijn, ook bij de overdenking van wat wij dan noemen de bekering van de apostel Paulus. Het is geschied. Hij komt nabij Damascus. En hem omscheen snel een licht van de hemel. Je moet hier in dit schriftgedeelte in de vorm van tegenstellingen en paradoxen moet je denken. Er is een man met licht. Zijn gerechtigheid onberispelijk. Zijn ijver tot God groot. In alles een nauwgezet lid van het oude volk. In alles. Bij dat licht heeft hij nog de goedkeuring van de Joodse raad. Die hebben hem brieven gegeven. Dat is nou op en tot naar de maatstaven van de oude kerk een licht. Paulus. Iemand die zo conscientieus te werk gaat. En er echt alles voor over heeft. Om de leer en de kerk zuiver te houden van de dwaling. Daarom is zijn tred rechtlijnig op het doel. Daarom is zijn gang als het ware onberispelijk. Hij wijkt niet af. Daarom bij elke missie die hij te volbrengen heeft, roept hij de God van Abraham, Isaac en Jacob ongetwijfeld aan. En op elk gebedsuur naar de maatstaven van het godsdienstig leven toen, naar de gewoonte van het godsdienstig leven, zal door hem niet gauw verzuimd worden. Een man die ook zijn emoties kent, heb ik verteld. Die wel eens in de nachtelijke uren misschien dat gezicht van Stefanus ziet spoken in zijn dromen. Maar een man toch zo uit één stuk, die desnoods zegt, ja, dat is waar, het is allemaal erg, maar ik moet daar niet aan toegeven. Het verkeerde hart, in wie het mij ook mag blijken, zal uit mijn huis en uit mijn omgang wijken. Ik haat het doel der schenders van uw wet en schuw de smet. Ik wil in de stad des Heren werken om niet te voelen die het kwade doen. Je kunt je dat niet serieus genoeg zo indenken, zoals ik het u nu zeg. Dat wil zeggen, wij zijn natuurlijk genegen, wij zien dat gemene kereltje, hè, die spion, die inquisiteur, die man die de huizen binnensluipt en de mensen gevangen neemt, die gemeenerik in dat zwart-wit schema. Maar dan is het zo ver bij ons vandaan. Dan denken wij, ja, die pikt hij overal uit. Dan vergeten wij dat deze Saulus een man was in de kerk van gewicht. Met een veelbelovende carrière voor zich. Een man die onderwezen was in de geheimen van het woord. Een man die echt een keuze had gemaakt. Daarom wilde ik zeggen, je moet even paradoxaal denken. Deze man is een verlicht man. Hij heeft het stempel van Jeruzalem bij zich. Hij heeft een inzicht in het woord dat het Filippus zou nooit gelukt zijn om op grond van Jesaja 53 deze man te overtuigen. Dan zou hij zeggen, ja jong, maar dat betekent niet, dat betekent heel wat anders. Hoe kom je erbij? Kijk, deze man, zo licht, opeens, terwijl hij op weg is, is er een licht om hem heen, heel snel, hij ziet het niet aankomen, dat, zegt hij op een andere plaats in de handelingen, de glans van de zon overtreft. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb dat gelezen van de atoombom, dat de lichtflits van zulke wapenen het licht van de zon overtreft. Zodat mensen in één keer blind kunnen zijn door het licht. Maar dat is een duivels licht. Dit is een licht van de hemel. Een licht van de hemel. Dit licht is als het ware aankondiging, verzinnenbeelding. God is een licht. En gans geen duisternis is in hem. Dit is als het ware iets wat ons toeroept op een bepaalde manier van een ontoegankelijk licht. Wanneer dat licht zich tot ons uit zou strekken, de herders hebben er iets van gemerkt, maar het was nog niet zo. En de vrouwen bij het graf hebben lichtende gestalten gezien, maar toch niet zo. Dit is het licht van de verheerlijkte, de opgestane heiland. Zoals de Vader hem heeft gekroond met alle eer en glorie. Op de berg der verheerlijking was een afdruk van die hemelse heerlijkheid die met Elia en met Mozes meekwam. Die heerlijkheid, die glans. Zodat de borg stralend wit werd. Maar dit overtreft het. Hij zelf. Hij is het zelf die nu dadelijk, persoonlijk, denk ik dat ik mag zeggen, bij deze vervolger komt. Want Paulus zegt dat hij hem gezien heeft. En Ananias zegt, Jezus die u verschenen is op de weg. Niet alleen die tot je gesproken heeft, maar die je verschenen is. En Paulus zelf zegt, en hij is ten laatste van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dat is, ja, ik denk dat dat zo uniek is, dat we geen tweede wat dat betreft kunnen opnoemen. Dat de opgestane en verheerlijkte persoonlijk zo ingrijpt dat hij verschijnt in het licht van zijn hemelse glorie. In dat licht kunnen wij niet blijven staan. Wisten schreef wel eens mensen, of zij wel eens, we hebben niet tegen Jezus, maar we hebben tegen God gezondigd. Was dat een soort degelijkheid om te laten merken, ja, je kan wel over de Heer Jezus praten, maar we moeten beginnen bij God, de schepper in het paradijs enzovoorts. Maar ergens is dat natuurlijk niet verantwoord, zo'n uitspraak. Want Jezus is God. Jezus is God. En die geest zal overtuigen omdat we in hem niet geloven. In Jezus. Overtuigen van zonde. Dus zulke krasse uitspraken kun je beter niet doen. Waarom niet? Dit licht dat Jezus omstraalt. Wat hij is, dat is het licht. Vergeet dat ook even niet. Van de gerechtigheid, van de eer en de heerlijkheid die hem gegeven is, omdat hij de wil van de Vader heeft gedaan. Ik bedoel dit mee. Je kunt zeggen, ja, in het licht van die goddelijke rechter kunnen wij niet bestaan, maar in het licht van die Jezus, ja, daar kunnen we van zingen, lijdvriendelijk licht. Ik weet het niet of dat je dat zo kunt stellen. Want dat licht van die middelaar, waar het ons ontmoet in het geloof en in liefde, daar worden we onuitsprekelijk blij. Omdat hij in onze harten geschenen heeft. Maar waar het hart vol is van verachting, ongeloof, haat, daar wordt hij door dat licht in één keer uitgeschakeld. Er is niks meer te doen, niks meer te bedenken. Het is afgelopen. Dat wil ik toch even vaststellen. Het is inderdaad het licht van die Heer Jezus Christus. Maar die Heer Jezus Christus niet zoals die op aarde stond. Maar zoals die nu als triomfator over dood en graf en overwinnaar van de duivel aan de rechterhand van de Vader gezeten is. Het is niet een soort kunstlicht, een soort afgeleid licht. Maar het is echt dat heilige, heerlijke, rechte licht waarin hij staat. Niet alleen krachtens zijn goddelijke natuur dat hij God is, maar omdat hij als middelaar verhoogd is en een naam heeft gekregen boven alle naam. In dat licht kunnen wij het niet uithouden. Ik zou nog verder willen gaan en zeggen, ja, maar al zouden wij dan de Heere mogen toebehoren, zouden we het dan in dat licht uit kunnen houden? Als Johannes iets ziet van de verheerlijkte middelaar en hij valt als dood aan zijn voeten. Dan hebben wij ook nodig, als we hem toebehoren, hebben we ook nodig zijn ondersteuning. Want wij zijn nog sterfelijke, vergankelijke mensen. Ik denk dat Johannes op het eiland Patmos, als hij al dood aan zijn voeten neervalt, dat iets anders toch geweest is dan hier. Want Johannes mocht zeggen, ik heb hem lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Maar vanwege de majesteit en de heerlijkheid, ja, die kan die aardse tabernakel, ons aardse lichaam, kan dat pas niet meer verwerken. Dat klopt niet. Wij moeten bezwijken voor die hemelse heerlijkheid. Snel. Waarom? Het is tijd. Als het tijd is, dan wacht de Heer geen halve seconde meer. Dan komt de Heer. Als de Heer zegt, het is nu genoeg. Stop. Dan is het ook stop. Merkwaardig. Je kunt jaren tobben, proberen, je kunt zeggen, je kunt dit of dat, gebeurt niks. En opeens is het toch. Opeens zomaar. Daarom vraagt een zondaar vaak of het hemelse hof zich alsjeblieft voor de zaak wil inspannen. Hoeft zich ineens in te spannen hoor, daar gaat het niet om. Maar menselijkerwijs gesproken, Heere, bemoeit u zich er alsjeblieft mee. Ja. Dat hebben de christenen in die tijd ook verdelen. De een heeft gezegd, Heer, ik mocht u nog bekeren. Maar die man bekeerde die gemeene vervolger. Maar de meesten hebben daar niet meer op gerekend. Ik zou er ook niet op gerekend hebben. Ik zou zeggen, dat is een bittere vijand. Heer, alsjeblieft, slaat hem neer. Doet hem weg. Zo gaat het toch in het leven. Opeens staat hij in het licht. Op zijn beest. Hij valt eraf. Van zijn ezel of van zijn kameel. Hij valt eraf. Dat is het gevolg. Gevolg van het licht. Dat is geen gevolg van onze ootmoed. Wij zijn zo ootmoedig en zo deemoedig niet. Ik zou het liever zo willen zeggen, ja. Je kan nog zo hoog staan in je liefde en in je godsdienstigheid en je rechtheid naar je eigen waarneming. Je kunt een medaille krijgen van Jeruzalem, dat je een goede bent voor de kerk enzovoort. En dat je je beloning zeker niet zal ontgaan. Je kan kortom in alle opzichten hoog te paard zitten. Maar je zal wel moeten als het licht komt. Er is niet veel meer te overleggen van, ja, zou ik luisteren of zou ik blijven zitten of zou ik gewoon doorrijden of zou ik gewoon doorgaan. Dat komt helemaal niet aan de orde. Hij valt eraan. Weet je wat ik daar persoonlijk in las? God heeft gezegd, en dat vergeten wij zo vaak, gij zijt toch en gij zult toch. Toch wederkeren. Abraham zei, Heere, hoewel ik stof en as ben, ik onderwinde mij om tot u te spreken. Dat is toch van jongs af geweest. Dat is een hele les. Als we maar iets kunnen, dan blazen we al hoog van de toren. Wat is het een genade om iets te leren van de les? Gij zijt stof. Niet je wordt stof, maar je bent het al. Wat is nou stof? Als je deze blaast en zie je alles verstuiven. Of moeder haalt er een stof terug over en het is weg. Wat is nou stof? En de Heere formeerde de mens uit het stof der aarde, of uit de aarde. Hij boetseerde hem als waar en hij blies een levende ziel in hem. Nou, we zijn God kwijtgeraakt. Nou kan God met recht zeggen, gij zijt stof. Dat kon je voor de val eigenlijk nog niet zeggen. Ze waren wel uit het stof gemaakt, maar ze stonden in een levende verbinding met de Heere. Maar na de val is er niks meer, geen geestelijk leven, geen hoger plan. En al die dingen waar de mensen het zo druk over hebben, weet je wel, onze hoge, onze adeldom. Gij zijt stof. Daar heb je ook geen erg in als je een goede dominee bent, of als je een goede fariseer bent, en nog een schriftgeleerde erbij, en iedereen geeft je een pluim, omdat het zo rigoureus doet, zo goed doet, dan leef je eigenlijk in alle opzichten in een waan. Want heb je daar nou ook nog mee gerekend, man? Je bent wel op weg naar de mast, maar je bent ook op weg als stof, om tot het stof neder te keren. Dat is het schema van de reis. En dan zie je dat hier in de spiegel. En ter aarde gevallen zijn. Hij krijgt geen kans om op zijn knieën te gaan. Kruipen of iets dergelijks, of om even een ootmoedige houding in te nemen. Nee, als een blok, als iets dat door een bliksem wordt getroffen, rolt hij, of door een kogel, rolt hij zo op de grond. Maar hij hoorde een stem. Een stem. Die tot hem zeide, Saul, wat vervolgt hij mij? Tweemaal de naam. Voel je de ernst van de aanspraak? Voel je ook de liefde? Er komt geen vuur uit het licht om hem te verbranden. In principe is en blijft het, al slaan wij tegen de grond, blijft het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Al kunnen wij er niet onder te staan. Je proeft er in de ernst, dubbelop, Saul. Zoals we nog wel iemand twee keer soms noemen. Kind. Als ik dat nou gedaan heb. Vrouw, waren er niet dat nou toch vrouw van? Wat vervolg jij mij? De Heer zegt niet, wat ga ik tekeer tegen mijn kinderen? Tegen de kerk. Nee, wat vervolgt gij mij? Het gaat om de Heer Jezus. In principe gaat het niet om mensen. Het gaat om hem. Jezus, dat is de persoon waar zijn vijandschap zich tegen richt. Die Jezus, in die mensen die in die Jezus geloven. Want dat is ook een stukje van Jezus. Dat heeft Paulus al begrepen. He, dat hij die naam moet wegnemen, verijdelen, die zich nu wel lijkt voor te planten onder de mensen. Dus met zijn aanval op die mensen is hij bezig met de vervolging van Jezus. Saul, wat vervolgt gij mij? Ik heb vele malen gedacht. Getracht in te denken, hoe zou die stem toch geklonken hebben? Je hebt er die alleen maar het oordeel erin horen. Het afsnijdende. Zoals een rechterlijke sprake is. Ik durf niet te ontkennen dat daar niet iets van in geweest is. In die stem. Maar ik weet dat degene die het zeggen, die zeggen het vaak alleen maar zo, omdat het mag niet te vriendelijk gaan. Begrijp je? Eerst zal er ontdekking zijn. Mens krijgt met Sinaï te doen en met de heilige wet. Dus die willen dan, die preken je zo over, hier wordt Saulus wel door de wet gearresteerd. Saul, wat vervolgt hij mij? Hij is afgelopen. Nou ja, ik heb niet in de raad van God gezeten. Ik ben er ook niet bij geweest. Maar voor mijzelf staat het vast dat de ernst, gedragen door de liefde, de boventoon heeft gevoerd in deze woorden. Ontzettende ernst, vermaning, bestraffing ook wel, zeker wel. Maar dat er tegelijk iets in is van niet wegstoten, maar vasthouden. Ik wil jou hebben. Jij hoort bij mij. Waarom ben je bij de duivel? Waarom ben je bij die tegenstanders? Jij hoort bij mij. Ik heb je van de Vader gehad. Jij zult mijn kind zijn. Ik heb voor je betaald. Ik heb de straf voor je gedragen. Ik ben voor je gegeesteld, gekruisigd, van God verlaten. Man, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is het in. Iets waardoor je niet een gat in de grond graaft om weg te kruipen en steenrotsen of bergen valt op me, huivelen de kippen vanwege de schrik. Iets wat je neer doet storten en tegelijkertijd doet vragen. Doet vragen. Ik hoop zeker dat het zo gegaan is. Anders is er geen vervolg. Dan is er geen vervolg. Als je alleen in de toornopenbaring denkt, dan is er geen vervolg. Daarom proef ik, ondanks de ernst, in die woorden, zou iets van die liefde, waardoor je de grootste klap krijgt. Het licht doet je op de aarde vallen, maar de stem doet vragen. Heer, wie zijt gij? Want je moet je toch eens indenken, dat zou toch wat zijn. Als die verachte, die vervolgde, die gesmaadde, die al lang dood is en begraven, weet ik waar die is. Als dat zou blijken, de man te zijn, de verlosser, de Messias, dat is gewoon ondenkbaar. Vandaar dat van het, wie zijn gij, Heer? Dat woordje Heer heeft hier nog niet misschien diezelfde betekenis als dat Thomas riep, mijn Heer en mijn God. Maar wel is er onmiddellijk iets in van de eerbied. Dat ik toch vraag, wie zijt gij, terwijl die ongetwijfeld in dat verblindend licht de gestalte heeft gezien van Jezus. Dat hij dat vraagt is een uiting van de grootste ontroering. Het niet met elkaar in verband kunnen brengen. Dat bestaat toch niet. Dat kan toch niet. Dat zou betekenen dat ik bezig ben om God en om de eigen graf te graven. Dan, als dat waar is, dan is alles verloren. Dan is alles verkeken. Vandaar die vraag. Omdat het zo ondenkbaar is. Omdat het niet door de menselijke geest als zodanig geaccepteerd kan worden. Het kan gewoon niet, want dat betekent dat alles, maar dan ook alles van je hele doen en denken en streven valt weg. Schuld, oordeel. Daarom die vraag. Uit die diepe emotie. En toch opgeroepen door de stem uit het licht. En dan dat antwoord. En de Heer zeide: ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Dat is nou alles. Ik ben. Dat zijn hier die oude majesteitelijke woorden van het Oude en het Nieuwe Testament. Ik ben de Heer. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar door Jezus geëigend, ik ben de goede herder, de deur, de ware wijnstok. Enzovoort. Ik ben Jezus. Later zegt Paulus, als hij zelf vertelt wat er gebeurd is, dat er nog bij staat Jezus de Nazarener. Niet te verwarren met welke andere dan ook. Die verachtelijke, de Nazarener, die ben je bezig te vervolgen. Het is je hart te versen tegen de prikkels. Dit zouden wij niet kunnen, ik ben ervan overtuigd, dat wij dit niet zouden kunnen dragen als het tot ons doordrong wat dat betekent. Het is uw hart. Daar zit toch zo'n onuitsprekelijke liefde in. Dat Jezus nou, als hij nou zou zeggen, het is mijn hart. Het is mijn hart, wat jij allemaal doet. Het is hard voor mijn kinderen, voor die mannen en die vrouwen die jij overlevert om gedood te worden. De huisgezinnen die jij kapot maakt. De gemeente die door jou toedoen op vlucht is. Dan zou je zeggen, ja, heren, zo is het met recht. En dan zegt die liefhebbende heren en zalig maakt. Het is jouw hart. Jongen, je maakt je eigen kapot. Je bent wat ben je toch bezig. Beeld uit de landbouw van die os, weet je wel, die krakt achteruit en dan, ja, hij is ongewillig. En die boer die wat zat en die houdt zo'n stok met zo'n ijzeren punt, die legt hij zo net achter op dat randje van dat voertuig of dat werktuig. En als die dan weer achteruit slaat, dan slaat hij met zijn achterpoot tegen die scherpe punt aan. Paulus Saulus, die tegen mij zondigt, doet zijn eigen ziel geweld aan. God kun je niet beroven. Zijn kinderen kun je benauwd maken en je kunt ze de dood injagen. Maar ik heb ze in mijn handpalmen gegraveerd. Het leven is hun bereid, maar jijzelf. Wat is dat een onuitsprekelijke liefde? Dat de Heer dat zegt tegen een mens. Niet, het is mij te veel, het is mij te zwaar, het is voor mijn volk te zwaar. Maar het is jou. En dan moet je toch in één ogenblik in het licht zien waar je mee bezig bent. Waar je zelf mee bezig bent. En dan dat God zegt, het is je hart. Dat achteruit slaan. Dan ben je toch bezig je eigen te bezeren. Man. Ja, dat is nou echte liefde. Dat is nou liefde die het verstand te boven gaat. Dat hij nou oog heeft voor de pijn en de ellende. Die Saulus nog niet eens besefte, maar die hij bezig is zijn eigen aan te doen. Zonder één woord te noemen van het leed dat die anderen aandoet. O, zulke liefde is nou de liefde van de Heer Jezus, van de Vader. Als hij toch de rekening met ons zou presenteren wat we allemaal verkeerd gedaan hebben. Had hij nou een lijstje, Paulus zal er zelf al genoeg aan hebben gehad, zijn hele leven. Hij zegt, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dat zegt hij zelf. Maar de Heere zegt, het is uw hart dat te doen. Maar stel je voor dat de Heere nou een lijstje uit de hemel had laten vallen. Door jouw schuld zijn nou die en die allemaal al dood. Die is overspannen. Die is ziek van ellende. Die kinderen hebben geen vader en moeder meer. Jij allemaal. En dat hij dat nou niet doet, maar zegt hij, uw hart. God geeft er ons iets van, geliefde gemeente. Om niet te zeer stil te staan, wat ik of u of wij ondervinden van anderen. In een kwade zin. Maar om iets te bedenken, in die zin, ja kind, ja man, ja vrouw, ja broer, ja zus. Wat ben je toch bezig jezelf een verdriet te doen en een pijn te doen door hem te vergeten of te bestrijden.